Stel, je hebt een enorme kinderwens, je biologische klokje tikt langzaam door, maar je hebt nog altijd niet de juiste partner gevonden om dit samen mee te doen. Wat doe je dan? Dat is de vraag die Suzanne Bal zichzelf stelde toen ze op haar 35e nog altijd geen kindjes had en geen partner en besloot om het in haar eentje te doen. Ze werd een BAM, oftewel een bewust alleenstaande moeder. Nou, die moeder is ze nog niet, want ze is wel hartstikke zwanger. En ik ga vandaag met haar in gesprek. Ja, Suzanne, superleuk dat je hier bij mij zit. Rond en gezond. Hoe ver ben jij inmiddels?
Ik ben inmiddels, even denken, komende woensdag 25 weken alweer. Dus net iets langer dan een half jaar al zwanger.
Mm. Ja. En je bent bewust alleenstaande moeder straks.
Ja, klopt.
Je bent zwanger geworden via een donor. Mm-hmm. Kun je vertellen hoe dat... waarom heb je daarvoor gekozen en hoe gaat dat in zijn werk?
Nou, waarom dat ik ervoor heb gekozen is omdat ik een hele sterke kinderwens had. Eigenlijk altijd al gehad. Regelmatig ook in relaties die kinderwens toch ook op een laag pitje gezet. En uiteindelijk vorig jaar voelde ik zo sterk dat ik heel graag een kindje wilde. En ik voorbeelden ook zag van dames die het op deze manier hebben gedaan. En ik de knopen doorgehakt dat ik dacht, zo, ik kan dit ook. Ik ga ervoor. Ik ga gewoon, voor een kindje.
En hoe oud ben jij straks als je mama wordt?
Dan ben ik 36.
Mm,
ja.
All right.
Yes.
Wat een stoere keuze om dat alleen te gaan doen. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat daar andere reacties op komen.
Ja, tuurlijk. Weet je... sommigen zijn heel enthousiast en zeker de mensen die mij goed kennen, die snappen het ook heel goed. En die hebben ook zoiets van, oh ja, dat past ook gewoon bij je. En we hadden niet anders verwacht dan dat je uiteindelijk deze keuze zou maken als het zo zou lopen. Ja, en anderen die hebben zoiets van, ja, zou je dat wel doen? En een kind heeft een vader nodig en bla bla bla. En dan sta je er alleen voor en je hebt geen tijd meer voor jezelf. En weet je, en dan denk ik, ja, ik heb al 36 jaar tijd voor mezelf, weet je. Ik ben ook toe aan een nieuwe fase in mijn leven. En ik voel gewoon in alles dat ik er klaar voor ben. En of het nou makkelijk wordt, dat zeg ik niet. Maar ja, goed, weet je, hoeveel vrouwen doen het alleen? Mm. Die misschien met een partner zijn begonnen. Weet je, ook zo'n vrouwen zie ik heel veel om me heen. Ik heb echt voorbeelden van topmama's, wat het gewoon eigenlijk voor 90%, soms 99% alleen doen. Mm. Dus...
Even terug naar dat stukje van, hoe werkt dat dan met zo'n donor? Ik denk dat heel veel mensen dat helemaal niet weten.
Ja. Nou ja, goed, je hebt natuurlijk meerdere opties. Je kan een donor vanuit het buitenland, moet je voor betalen. Kost genoeg geld. Die keus kun je uiteraard maken.
Wat kost dat?
Ik geloof dat het nu ongeveer per buisje wat je dan, dus per poging rond de €1000 al kost. Ligt er een beetje aan wat je wensen zijn. Kijk, als jij zegt van nou, dat hoeft alleen maar blond en blauwe ogen te hebben, dan is het misschien iets goedkoper. Maar hoe meer wensen dat je hebt of wat dingen dat je belangrijk vindt, ja, hoe duurder dat het wordt natuurlijk.
Echt waar?
Ja.
Dus als ik zeg, ja, hij moet wel hoog opgeleid zijn, weer €100 erbij.
Ja.
Nou.
Ja, je hebt echt zo'n databank en hoe meer dingen dat je invoert, wat je belangrijk vindt, hoe meer dat het
waardevoller
kost.
Waardevoller het sperma.
Ja, precies.
Maar dat is niet hoe jij dat gedaan hebt.
Nee. Je had ook nog de optie om gewoon via de donorbank in Nederland. Maar ja, goed, dat was een wachtlijst van 2 jaar. En nou, ik persoonlijk, en dat is iedereen uiteraard gewoon voor zich, maar mijn grootste overweging om zelf op zoek te gaan was het feit dat ik het heel belangrijk vond dat de donor niet gevaccineerd was de afgelopen tijd. Mm-hmm. En dat kun je bij zo'n donorbank natuurlijk niet aangeven, want dat is privacygevoelig.
Echt waar?
Ja, dat mag je niet vragen. Dus ja, goed, er was de kans natuurlijk dat ik dan wel een donor kreeg, wat wel de vaccinatie in zijn lijf had en ook in zijn sperma natuurlijk. En dat risico vond ik te groot. Dat voelde voor mij gewoon niet oké. En ja, toen heb ik zelf ergens een oproep gedaan. Je hebt meerdere mogelijkheden. Je hebt een site, hoe heet die nou ook alweer? One Wish. Ja, het is eigenlijk een soort Tinder. Ja, dat is echt bizar. Je hebt allemaal profielen van mannen, wat gewoon wensmoeders, want zo noemen ze het ook wel. Hè, een moeder die de wens, of ja, de wens heeft, te helpen. Maar goed.
En dan kun je zeggen, ja, nee, swipe, swipe, swipe. Dit vind ik een mooie man.
Ja, ja, je kan de profielen inderdaad bekijken. En kijk, tuurlijk, weet je, ik had natuurlijk wel zoiets van, ik wil wel een man, het liefst met lichte haren en ook lichte ogen. Ja, zodat het kindje straks ook zoveel mogelijk ook op mama kan lijken. Want jij heeft alleen maar mama. Dus ja, vind ik wel dat het fijn is voor het kind die een beetje herkenning heeft, zeg maar, in de moeder. Maar je kan inderdaad...
En daar heb jij jouw donor gevonden?
Uiteindelijk niet. Wel een aantal gesprekken gehad. Ook hele rare gesprekken dat ik echt dacht... Ja, jij zit hier met andere redenen. Mannen die dan zeggen van... ja, op de natuurlijke wijze, dan gaat het het beste hoor. Ben je het snelste zwanger? Ik zeg, ja, maar dat is niet doneren. Ik zeg, ga je dan ook alimentatie betalen? Ja, dus dat, ja, echt de gekste. Of echt, weet je wel, van die macho mannen wat zeiden. Ja, maar ik heb zo'n goed zaad en ik heb zo'n goede genen. Dus het is zonde als ik mijn genen niet doorgeef. Oh, nee, nou, afgeschreven.
Maar die krijgen daar geld voor?
Nee. Als je het zelf zo regelt, mag je... Want ook dat is ook het verschil tussen de donorbank in Denemarken. Die zit vol met donors, omdat ze daar een vergoeding krijgen. Oh. En hier in Nederland mag dat niet. Je krijgt wel een onkostenvergoeding of zo. En het is maar net wat voor afspraken dat je maakt met je donor. Dat hij bijvoorbeeld reiskostenvergoeding of zo krijgt. Maar ik heb helemaal niks hoeven te betalen. En dat was gewoon echt een... Ik heb uiteindelijk dus mijn donor, lag niet, via Facebook gevonden.
Heb je gewoon Facebook gezet, jongens?
Nee, dat dan weer net niet. Maar er zijn besloten groepen op Facebook, waar je dus je advertentie kan zetten, zeg maar. En waar je een beetje uitleg kan geven. Goh, jongens, ik zoek dit en dit. Dit vind ik belangrijk, bla bla bla. En
wat vond jij belangrijk naast licht?
Lichte haren, lichte ogen. Ik vond het belangrijk dat hij dus niet gevaccineerd was. En verder heb ik het eigenlijk een beetje open gehouden.
Oké.
Ja, ik had zoiets van... Ja, je kan heel veel dingen gaan vragen. Maar goed, weet je, als je gaat daten... ga je ook niet eerst een heel genetisch onderzoek laten doen bij je vriend. Dus ik denk, ja, weet je, je kan het ook overdrijven. Dat was voor mij vooral ook het gevoel wat ik bij iemand kreeg. En wat voor reden had hij, zeg maar. Zoals ik net zei, van ja, je genen doorgeven omdat je meent dat je perfect bent. Nou, dan, ja, dat past niet bij mij, weet je. Dan denk ik, ja, dan zo'n karaktereigenschap hoef ik niet bij mijn kind. En op een gegeven moment wat gesprekken gehad en... een hele tijd contact gehad met iemand waarvan ik dacht van god, het zou wel kunnen worden. Nou, dat werd uiteindelijk dan toch niks. Dan kom je weer even in zo'n dipje dat je denkt van ja, shit man, gaat het wel worden? En uiteindelijk de donor die ik uiteindelijk heb gekozen, die had me al eens een berichtje gestuurd. Dat wist ik nog niet zeker, omdat hij ook wat dichterbij woonde. En ik denk, ja, misschien komt het dan te dichtbij. En het is echt een hele lieve, zorgzame man. Maar ook dat vond ik spannend, want ik denk, ja, weet je, ik wil het wel zelf gaan doen. Hè? Ja. Het is echt puur doneren en dan houdt het ook op. En als je dan een man hebt wat heel zorgzaam is en wat echt gaat vragen, goh, gaat het met je? En, weet je, super lief. Maar ik denk, gaat dat dan niet dichtbij komen? Gaat hij dan niet te veel willen? Dus we hebben het toen een paar keer afgesproken en gewoon gaan wandelen en elkaar leren kennen. En... uiteindelijk de keuze gemaakt, omdat hij was echt... hij had dan zelf in zijn eigen omgeving gezien bij een koppeltje dat die niet zwanger konden worden en via een donor zwanger zijn geworden. En dat het gewoon echt soms een lijdensweg is om een goede donor te vinden. Dus hij had zich voorgenomen, ik wil gewoon één iemand helpen. Uit goedheid, En dat vond ik gewoon heel mooi. Ik denk, ja, dan heb je ook gewoon erover nagedacht, weet je wel. Dan is het niet zo van, omdat je zelf eigenlijk kinderen had gewild of weet ik wat.
En hij heeft er geen geld voor gekregen. Het was echt vanuit het hart.
Ja.
Oké, maar hoe gaat dat dan? Ik heb er beelden bij, maar...
Ik weet niet wat je beelden zijn, maar...
Hij doet zijn ding in een potje, jij vangt het op en je stopt het naar binnen, handmatig.
Ja, nou, ik vang het zelf niet op, uiteraard. Dat heeft hij helemaal zelf gedaan. Maar inderdaad, ja, weet je, kijk, ook daarin heb je uiteraard heel veel mogelijkheden. Je kan ook zeggen van, nou, ik ga met mijn donor naar de kliniek en ik doe het echt op die manier. Dan moet de donor eerst een paar keer langs voor wat te doneren. Dan ga jij, als je je eisprong hebt, en dan word je geïnsemineerd in de kliniek. Maar dat voelde voor mij te klinisch. Ik weet niet. Ik dacht van, nee, weet je, waarom? Het is een heel natuurlijk proces. Natuurlijk is het niet op deze manier natuurlijk. Omdat je hebt uiteraard geen seks met elkaar.
Hoe heb je dat gedaan?
Nou, we hebben uiteindelijk afgesproken dat ik mijn eisprong ging bijhouden. En bij een positieve eisprongtest, zeg maar... heb ik gewoon gezegd van, nou, ik heb ongeveer dan mijn eisprong. Begint nu door te komen. Ja, hij is op bezoek gekomen en hij heeft...
Hij heeft zich teruggetrokken.
Hij heeft zich... hij is even naar een van de slaapkamers gegaan. En ik heb ondertussen, had ik mijn eigen slaapkamer klaargemaakt met wat wierook, een muziekje aan, meditatiemuziekje. Gewoon echt, weet je wel, een veilige haven voor mezelf. En ik moet wel zeggen, weet je, die eerste keer is altijd super ongemakkelijk. Het is echt gewoon, weet je, hij komt dan uiteindelijk die kamer uit met zijn potje en dan denk je, oh my god, weet je.
En dan ga ik
het is... Tuurlijk, het is gewoon heel apart.
Maar doe je dat dan in een soort spuit en spuit je dan?
Ja.
Okay, ja.
Ja, ik had van die urinepotjes staan waar hij zijn kwakje in heeft gedeponeerd.
Je zoon.
Ja. En ik had inderdaad gewoon van die spuitjes waarmee dat ik het deed opzuigen en dan inbrengen. En ik weet dat ik, toen ik net met het proces begon, dat ik echt dacht van, boh nee, dat vind ik vies. Dat ga ik echt niet doen. En op een of andere manier is dat dan zo raar. Dan wil je het zo graag. En dan voelt het ook gewoon oké.
Ja.
Dan is het ook gewoon, dit hoort zo te zijn.
En was het in één keer raak?
Nee. De eerste keer hebben we twee keer, twee momenten in die week, is hij dan op bezoek geweest voor... voor even zijn zaad te lozen. En toen werd ik helaas een paar weken later ongesteld. Toen was ik echt super verdrietig. Dat ik dacht, oh, wat jammer. Maar goed, weet je, bij wie lukt het meteen in één keer? Dat is ook natuurlijk was wel heel mooi geweest, maar niet. En de tweede poging was wel raak. Dat was echt net een paar dagen voor mijn verjaardag had ik een positieve test in mijn handen.
Oh, wat leuk. Ja. En wat gaat er dan door je heen?
Ja, nou, ik weet dat ik... Ik ben echt, geloof ik, 5 dagen of zo voordat ik eigenlijk dan mijn menstruatie moest krijgen. Want ik heb zo'n app op mijn telefoon waar ik alles in bijhoud. En wat ook eigenlijk altijd mijn cyclus heel goed deed aangeven. Omdat ik al jaren geen pil slik. Was dat wel fijn dat ik gewoon ook wel precies wist, zeg maar, hoe mijn cyclus in elkaar zat. En ik weet dat ik achteraf een vriendin zei, ja, die test was ook gewoon al positief. Maar ja, je gaat dan, je ziet zo'n test en je denkt, ja, nee, ik stel het me gewoon, weet je wel, ik wil het gewoon zo graag. Dus ik zie gewoon streepjes wat er niet zijn. Mm. En op een gegeven moment werd hij toch elke dag wat donkerder. En het was gewoon, ja, ik heb gewoon goedkope testen van Action gekocht. En op een gegeven moment, ik geloof dat het de woensdag was of zo. En donderdag of vrijdag zou ik dan ongesteld moeten worden. En hij was toch wel echt, die tweede streep, die kwam toch wel door. Dus ik heb de huisarts gebeld. Ik zeg, ik weet het niet, maar Ik zeg, ik heb het idee dat het echt wel een tweede streepje is. En, maar ja, het is maar een goedkope test van de Action. Ik weet het ook niet. Dus zei ze van, ja, Suzanne, ik kan niet meer doen als je feliciteren. Je bent gewoon nu op dit moment zwanger.
Oh.
Ja. Dan, oh,
en dan
wat?
Spring je door de hele kamer heen?
Ja, ja, het was echt, ja.
Wie heb je als eerste gebeld?
Ja, het is echt heel stom. Hè. Ik heb gewoon mijn tweelingzus een appje gestuurd van... Ja, ik denk dat ik gewoon zwanger ben. Dat is gewoon een positieve test, denk je niet? En zei zo, heb je me dit nou via de app verteld? Ik zeg, ja, sorry. Ik heb die eerste dagen echt zo in een waas geleefd of zo. Echt dat ik dacht van, hè, is het dit echt zo?
Ja, want je hebt al jaren het verlangen.
Ja, ja.
En dan ineens is het zo.
Ja, heel bizar. Ja. Heel bizar.
En hoe zit je dan? Je bent nu een half jaar ongeveer zwanger, hè?
Ja.
Hoe zit je er nu bij?
Ja, nu is het heerlijk. Ik geniet elke dag. Als ik de kleine voel, denk ik, oh, daar is die. Hallo, lieverd. Ja, of als ik me ben aan het kleden en ik sta voor de spiegel of ik ben mijn buik even in het olieën. Omdat het anders gaat jeuken. Ook dat hoort erbij. Ja, gewoon super dankbaar.
Gaat het goed met je zwangerschap?
Ja, ja, ik mag echt niet klagen. Ik merk wel dat zeker ook, ja, ik denk dat het, als je alleen bent, laat ik het zo zeggen, ik voel me niet eenzaam. Ik heb uiteraard natuurlijk ook twee honden, dus ik kan me ook niet eenzaam voelen thuis. Ik heb genoeg liefde. Mm. En heel veel lieve mensen om me heen, vriendinnen, mijn ouders, mijn opa, mijn tante, mijn zussen, iedereen die me echt steunt en er voor me is. Maar ik merk wel dat het soms emotioneel, ja, toch misschien net wat pittiger is als je het alleen doet, omdat je dan sommige dingen niet helemaal snel kan ventileren of zo.
Ja, dat snap ik wel. Je hebt geen partner thuis die even dingetjes voor je kan doen of even kan helpen. Als je, ja, en het wordt natuurlijk nu steeds zwaarder.
Ja.
Zie je daar tegenop of is het...
wat ik vooral merk, en dat is natuurlijk, ik denk dat vrouwen in het algemeen, mannen ook wel zich daar in kunnen vinden. Maar vooral als alleenstaande moeder, bewust alleenstaande moeder, voor ja Suzanne, je hebt er zelf voor gekozen. In ieder geval, dat leg ik mezelf dan op, hè. Zo van, ja, maar dan ga je nu hulp vragen, omdat je honden even niet kan uitlaten, weet je. En dat is soms nog wel een drempel. Ik merk dat ik nu de laatste weken echt ben het leren om ook inderdaad gewoon aan te geven, goh jongens, weet je, het lukt me gewoon vandaag even niet. Hè, had ik mijn vader bel van, goh, zou je even met de honden kunnen wandelen?
Ja, ja.
Ja.
En word je gesupport door je familie en vrienden?
Ja, absoluut. Jawel. Ja, ze zullen ook niet zeggen van, hey Suzanne, je hebt er zelf voor gekozen, zoek het je maar uit. Mm. Nee. Nee, ik heb echt hele lieve mensen om me heen en daar ben ik ook echt super dankbaar voor. En die heb je ook gewoon nodig, weet je. En elke vrouw wat uiteindelijk zwanger wordt, of je nou alleen bent of niet, hulp vragen mag gewoon.
Ja, zeker. Ja. Natuurlijk. Graag zelfs, toch?
Ja, ja. Maar dat, ja, goed. Dat, ik ben daar sowieso niet goed in. En dat merk ik op het werk ook wel. Wat ook wel, niet positief zijn uitwerking heeft soms. Dat ik gewoon heel moeilijk vind om dingen los te laten of om hulp te vragen.
Mm.
Dus dat is wel echt wat de kleine man me nu al aan het leren is.
Ik wou zeggen.
Ja.
Hey, maar je bent ook wel bezig met spiritualiteit.
Ja.
Kun je hem energetisch voelen? Ik zeg al hem, want ik weet natuurlijk wel dat het een jongetje is. Kun je hem goed voelen?
Ja, ja, ik voel echt de verbinding. Ik heb ook bewust gekozen en ook dat is een stukje... sommigen verklaarden me voor gek. Die hadden zoiets van, ja, dat doe je toch niet? Maar ik heb bewust gekozen om zo min mogelijk echo's te laten maken. Ik heb maar 3 echo's gehad in de hele zwangerschap.
Mm-hmm.
Dat was de 8 weken echo om echt te kijken. Ja, dan zie je voor de allereerste keer het hartje. Nou, ik heb echt zitten brullen samen met mijn zus.
Dat snap ik.
Ja, en mijn tweelingzus is trouwens mijn geboortepartner. Dus die gaat overal mee naartoe. Dat is echt,
Als een doula of zo?
Nee, die heb ik ook.
Oh, okay.
Ik heb ook een doula. Maar mijn tweelingzus is echt degene wat gewoon... ja, de partner is in het hele gebeurde.
Wat fijn. Ja. Wat heerlijk dat je elkaar hebt.
Ja, ja, ook super dankbaar voor. Het is echt heel fijn dat ze meegaat naar afspraken en dingen. Ze gaat ook bij de bevalling zijn. En ja, dat is gewoon...
Heb je al nagedacht over je bevalling? Denk het wel.
Ja, uiteraard. Uiteraard. Het liefste gewoon lekker thuis. Beneden in de woonkamer als het kan in het bevalbad. Met een hele hoop zoutlampjes, kaarsen, meditatiemuziek erbij. Gewoon lekker zingen samen met mijn zus. En en de kleine verwelkomen.
Mm-hmm. Ja. En dan gaat het leven samen beginnen.
Ja.
Past daar nog een man bij?
Nou, die is altijd welkom. Ja, een man, zeker. Weet je, het is niet zo dat ik... ik denk dat ik juist bewust ook voor deze keuze heb gekozen, voor deze optie, om het daten ook... kijk, het zal er niet makkelijker op worden, want je hebt dadelijk gewoon een kind. Maar wat het wel makkelijker maakt, is dat ik de druk niet meer bij de man hoef te leggen. Weet je, het was natuurlijk elke keer als ik een date had, zo van, ik wil wel kinderen. En het liefst zei ik dat meteen date 1, omdat ik zoiets had van, ja, weet je, er zijn nog genoeg mannen wat nu hebben gezegd, ja, ik wil geen kinderen. En dan gingen ze er vandoor en werden ze ineens papa. Dat ik dacht van, dat gaat mij niet meer gebeuren.
Ja.
Dus dat maakt het natuurlijk wel, kijk, ik sta uiteraard open voor een relatie. En ik zou het heerlijk vinden als ik de goede partner vind. En ik vertrouw er nog altijd op dat hij ergens rondloopt. En tot die tijd ben ik ook gewoon gelukkig.
Ja, je hebt de druk niet meer van je biologische klok nu.
Precies.
Dus je kunt gewoon wachten op een partner die helemaal bij jou past.
Ja.
Zonder dat je denkt, waar voldoet hij? Hij moet aan dingen voldoen, zeg maar.
Precies.
Ja, ja. Oké, wat fijn. Wat heerlijk voor je. Je zit helemaal te stralen hier naast mij. heb je nog een tip voor mama's of toekomstige mama's die denken, mij lukt het ook niet. Mijn klokje tikt ook. Waar begin ik?
Nou, ik kan adviseren, op Facebook heb je de BAM-groep, zeg maar, voor bewust alleenstaande moeders. Daar zitten dames in die het traject al hebben doorlopen en al kinderen hebben, maar ook dames die erover nadenken. En ik moet zeggen dat het is gewoon een hele fijne groep waar je steun kan vinden, waar je ook eens even samen kan kijken van, hoe gaat het dan in zijn werk? Dus die tip heb ik zeker. En verder, luister gewoon naar je gevoel, weet je. En het is, en dat had ik in eerste instantie niet zo gedacht. Maar ik kreeg inderdaad ook van iemand te horen wat ook hetzelfde traject heeft gedaan. Van, je moet eerst door een soort rouwproces. En dat klopt ook. Je moet wel eerst het rouwproces doorlopen van, ik ga het alleen doen. In de plaats van... Ja, het huisje, boompje, beestje, mannetje, hoe je het voor je zag. Maar geef jezelf daar ook de tijd voor, weet je. Neem ook de tijd om dat stukje los te laten en ook echt te accepteren van, ik ga dat zo doen en dat het ook goed voelt. Dat vind ik wel, dat was wel een van de dingen wat heel waardevol is. Dan begin je er ook... Ja, met een goed gevoel aan.
Ja, fijn dat je dat zegt. Want dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is niet iets wat je zomaar even doet. Zo van, ik wil toch een kind. Nou, hoppakee. Nee, daar gaat heel veel tijd aan denken en voelen overheen.
Ja, precies. Kijk, en weet je, tuurlijk. Je kan, dat kan elke vrouw. Die kan stoppen met de pil en een one-night stand hebben en zwanger raken. Niks voor die vrouwen. Dan moeten ze zelf weten. Maar dat past er niet bij mij. En ik denk ook dat het uiteindelijk... Als je echt gaat kijken, ook naar je kindje wat je dadelijk op de wereld zet. Daarvoor ben ik er nu ook zo open en eerlijk over. Weet je, ik wil niet dat mijn zoon dadelijk opgroeit met het gevoel dat hij anders is. Weet je, dat hij alleen een mama heeft en dat papa een donor is. Weet je, dat moet gewoon, prima zijn. Het betekent niet dat ik het niet
lief... Dat er geen mysterie of geheim op me zit, precies. Dat bedoel je.
Ja, ja.
En dus je bent gewoon heel open, maar daarmee denk ik ook wel een inspiratie. Want ik kan me ook voorstellen dat vrouwen bang zijn wat anderen daarvan vinden.
Want ja. Ik kan me voorstellen dat er ook nog wel een taboe op zit in deze maatschappij.
Ja, tuurlijk. Weet je, kijk, dan hoor ik dan vaak niet recht in mijn gezicht. Maar ik weet toen ik het ook op mijn werk had verteld, dat ik dan via hoorde dat sommigen dat dan toch wel weer heel onverstandig vonden. Of weet ik wat, dat ze toch een mening erover hadden. En dat is ook prima. Weet je, en dat zie je ook. Laatst was een artikel op Facebook over een bewust alleenstaande moeder. En dan zie je ook de meest haatvolle, hoe zeg je dat? Hatelijke reacties, dat ik dacht van, wauw, weet je, zeker bewust alleenstaande moeders, dus die er echt bewust over na hebben gedacht. Denk, hoe mooi is dat, weet je, hoeveel liefde heb je al voor je kind als je het op die manier gaat doen? Dan ben je daar toch gewoon heel bewust mee bezig. En wat heeft een kind meer nodig dan liefde? Hmm. En als dat alleen een moeder is dat alleen een moeder met een andere groep mensen om zich heen, weet je. Het is
ja, want laten we eerlijk zijn, hoeveel relaties zijn er niet die denken dat ze met babyvoeding de boel kunnen lijmen?
Ja.
Waar het kind echt wel voelt dat het niet goed zit, bijvoorbeeld.
Ja,
of
dat is elk weekend heen en weer worden gereden. En er zijn zeker relaties waar het ook prima gaat. En waar beide ouders een fijn co-ouderschap hebben. Maar er zijn ook genoeg inderdaad waar de kinderen echt wel last van hebben. En denk, ja, weet je, die keuze kun je ook maken. En kijk, uiteindelijk denk ik dat het voor iedereen loopt zoals het loopt. En ieder kind komt op de wereld in de situatie die daarvoor bestemd is. Mm. Dus ook mijn kindje, weet je. En dit, ja, hij is al zo gewenst door iedereen om me heen, door mijzelf, vooral door de honden. Dus weet je, er is alleen maar dadelijk liefde. En of het nou altijd even makkelijk is, tuurlijk niet. Weet je, mijn ouders zeiden ook van, oh ja, we zijn dan en dan op vakantie. En ik denk, oh shit, hoe doe ik dat dan met jullie op als dag? En ik ben alleen. En tuurlijk, weet je, die stress komt dan ook. Maar ja, die heb je ook als je samen bent, weet je. En ja, en ook dat. Het loopt zoals het loopt en het komt allemaal goed.
Alles heeft zijn voors en zijn tegens, denk ik. Want je kunt wel nu helemaal bepalen hoe jij het kind wil opvoeden.
Ja.
Op jouw
ja.
voorwaarden en met jouw liefde. Nou, Suzanne, super bedankt voor je mooie open verhaal. Ik wens je heel veel geluk en een prachtig verder verloop van je zwangerschap.
Dank je wel.
Nou, zo zie je maar dat er altijd meerdere wegen naar Rome leiden en dat je niet altijd alles volgens de gebaande paden hoeft te doen. Als jij een enorme droom hebt of een verlangen hebt, weet dan dat als het de bedoeling is, dat je wel een manier vindt. Word jij blij van deze podcastserie? Laat het dan even weten, laat een reviewtje achter, daar word ik heel erg blij van. En deel hem vooral met anderen. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
Doei!